Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Voordat we beginnen aan deze aflevering wil ik een aantal mensen bedanken. Er zijn namelijk wat nieuwe mensen die hun petje af hebben genomen en dat zijn Didi, Sophie, David, Nienke, Richelle en Patty. Heel erg mega bedankt daarvoor. Wil je ook doneren en daarmee zorgen dat Psychologisch Podcast blijft bestaan? Ga dan naar www.petje.af/psychologisch. Je krijgt dan bovendien toegang tot exclusieve bonuscontent. Wie wil dat nou niet? Mocht je nou niet kunnen of willen doneren, dan is dat natuurlijk ook prima. Je kan me ook steunen door je te abonneren op de podcast en een recensie te schrijven. Alvast heel erg bedankt daarvoor. In deze aflevering gaan we het hebben over rouw. Iets waar we allemaal mee te maken krijgen in het leven. We rouwen als we een dierbare verliezen, maar ook om het verlies van onze baan of onze gezondheid bijvoorbeeld. Verlies en rouw maken onderdeel uit van het leven, maar toch lijken we hier moeilijk over te kunnen praten. Iemand die het bespreekbaar maken van dit thema tot zijn levensmissie heeft gemaakt is Manu Kersen. Hij is klinisch psycholoog en dé expert als het aankomt op rouw. Hij nodigde me uit bij hem thuis waar we spraken over rouw, verlies en verdriet, maar ook over liefde en over herinneren. Ik hoop dat dit gesprek je inspireert en dat het na het luisteren van deze aflevering iets makkelijker voor je wordt om te praten over deze thema's. Veel luisterplezier! Welkom. Wat fijn dat ik hier mag zijn in uw prachtige huis net buiten Leuven.
Ja.
We gaan het hebben over rouw en dat is eigenlijk uw specialiteit, mag ik wel zeggen, denk ik. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Wat ik mij dan meteen afvraag, hè, de enige zekerheid die we hebben in het leven is dat we sterven op een bepaald moment en dat de mensen om ons heen zullen sterven. Het is eigenlijk het enige wat we weten. Waarom is het dan toch zo'n moeilijk thema om over te spreken voor veel mensen?
Ja, wel, iedereen weet dat. Mm-hmm. Dat alles wat leeft, gaat dood. Maar de mensen ervaren het niet meer op deze manier. Als je kijkt op goede 120 jaar, dat is nog geen twee generaties, mm-hmm. is de gemiddelde levensverwachting van de mensen in onze cultuur verdubbeld.
Ja.
120 jaar geleden waren de mensen ongeveer gemiddeld 40, 45 jaar. Vandaag is dat het dubbele.
Ja.
Maar wat betekent dit? Dat het een zorg geworden is voor later. Mensen denken er niet meer aan. En vandaag kan je opgroeien als kind, zonder dat je in de woonkamer waarin je opgegroeid bent, geconfronteerd bent geworden met ernstig ziek zijn en sterven. Je hebt niet meer gezinnen met drie generaties onder eenzelfde dak.
Mm-hmm.
En door het feit dat mensen veel ouder gemiddeld sterven, kan je als kind 30 jaar worden en nooit concreet met het sterven in het leven te maken gaan. En het feit dat het zich niet in de woonkamer van de gezinnen voordoet, waar het leven zich afspeelt, betekent dat het ook buiten het leven is gaan staan van mensen. En je ziet dat ouder worden, ouderen verhuizen naar woonzorgcentra, naar assistentiewoningen, ziek zijn, ernstig ziek zijn, doet zich vooral in ziekenhuizen en in verpleeghuizen voor en niet meer in de woonkamer van de gezinnen.
Ja.
En mensen maken niet meer mee en groeien op zonder dat dat de realiteit van hun leven is geworden.
Ja, ja, absoluut. Het is veel, we kunnen het veel meer buiten de deur houden, denk ik, tegenwoordig. Wat ik me ook daarbij zat af te vragen, kan het ook iets te maken hebben met dat, nou, u zegt 120 jaar geleden, laten we dat even aanhouden, dat mensen eigenlijk ook veelal leefden om uiteindelijk te sterven, omdat ze geloofden in een hiernamaals. En dat zijn we eigenlijk, dat hiernamaals, daar over het algemeen geloven niet heel veel mensen in, als ik het over Nederland en België heb, geloven daar niet meer zo in, waardoor ze streven naar dat perfecte, naar die perfecte wereld op aarde. Waardoor er sowieso, ik heb het idee dat er daarom ook veel minder ruimte is voor moeilijke thema's hier, want het moet allemaal mooi en leuk. En
ik denk dat veel fundamenteeler is. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Vroeger kon je, als je goed leefde, je beloning krijgen in het hiernamaals.
Mm-hmm.
Maar nu dat je 50, 60 jaar langer moet wachten op die beloning, motiveert die niet meer zo voor mensen. Maar wat vooral fundamenteel daaronder zit, en die geloofscrisis heeft daarmee te maken, is daarmee gelieerd, is dat we in een zeer maakbare samenleving leven. Mensen accepteren heel moeilijk iets dat niet bepaalbaar of beheersbaar is. En vandaar zie je ook de therapeutische hardnekkigheid op het einde van het leven. waar mensen de ene zinloze behandeling naar de andere toedienen en ook accepteren, speelt mee een rol in dat hele gebeuren van niet meer kunnen accepteren dat iets niet meer maakbaar is. Ja. Vandaag ga je dood, omdat de dokters hun best niet gedaan hebben. Hadden ze hun best gedaan, dan was je blijven leven.
Dan had je het eeuwige leven eigenlijk. Daar geloven mensen graag in, hè? Ja, en u pleit er eigenlijk voor dat we het juist wel bespreken.
Dat we het juist wel bespreken, maar pas op, dat is ook heel lange tijd en nog altijd niet de sterkste kant van artsen, hè? Wat zie je gebeuren in de concrete praktijk? Iemand die een ernstige ziekte heeft. Vandaag zegt de wet patiëntenrechten dat men het recht heeft op correcte informatie over zijn diagnose en zijn prognose. Mensen hebben daar recht op, maar dokters zijn veel meer getraind in al die technische aspecten van de geneeskunde dan in die communicatieve en die emotionele aspecten. Als ze het kunnen communiceren, dan zijn ze dan vooral nog rationeel bezig, veel meer dan emotioneel. Ja. Het gaat om een emotionele realiteit voor mensen. En wat zie je dan? Zo'n gesprek van 10 minuten, zo'n slecht nieuwsgesprek, begint misschien in het beste geval met de diagnose, maar de prognose wordt rap uit het oog verloren. En mensen, de diagnose, maar we kunnen er wel iets aan doen. En 9,5 minuten van het gesprek gaan over we kunnen er iets aan doen. En 30 seconden over de diagnose en de prognose. Wat onthouden mensen? Die elementen die in die 9,5 minuten aan bod zijn gekomen.
Ja, ja.
En als ze dan telkens terugkomen, omdat ze zich nieuwe problemen voordoen in het traject met een ongeneeslijke ziekte, het eerste wat we doen is, wat scheelt er en wat gaan we eraan aan doen? De aandacht gaat meteen van, wat kan er aan doen? En de nadruk ligt op het korte termijn perspectief. Het lange termijn perspectief wordt uit het oog verloren. En een patiënt is ook vooral geïnteresseerd aan wat de dokters nu gaan doen om hem te helpen. Ook veel eer dan aan het lange termijn perspectief.
Maar is het niet ook heel logisch dat mensen gewoon natuurlijk gezien, biologisch gezien, een enorme overlevingsdrang hebben en daarom graag daar zich daarop richten?
Maar mensen die overlevingsdrang hadden die vroeger ook. Maar vroeger kon je er niets aan doen. En vandaag kan je heel wat dingen doen. Heel veel ziekten zijn uit onze samenleving verdwenen. Hè? En pas op, dat is niet, dat is in één generatie. Hè? In mijn kinderjaren stierven heel veel mensen aan het vliegend fluorescein.
Ja, dat zegt mij nu niet.
Wat was dat? Die boer ging 's morgens gezond naar zijn veld en 's avonds was hij dood. Dat was een acute infectie. Dat was een acute infectie en men had geen antibiotica voor iedereen. Hij kon dus op 24 uur een zachte dood sterven aan een zware besmetting. Maar dat is, ik heb het in mijn kinderjaren nog meegemaakt. Hè. De eerste intensiefcare-afdeling is in 1965 in de Verenigde Staten van Amerika geopend.
Ja, en nu bouwen we in korte tijd heel veel bedden bij.
Met het Universitair Ziekenhuis waar ik altijd gewerkt heb, dat waren toen ik daar in 1973 begon, 4 intensiefcarebedden. Nu zijn in hetzelfde ziekenhuis 188.
Tja, dat is ongelooflijk. Ja, hoe snel dat verandert. Ja. En u zegt eigenlijk, rouw, verlies, verdriet, het hoort bij het leven.
Het hoort bij het leven.
En we moeten het daar dan ook over hebben.
Ja, ja.
Ja. Wat is uw definitie van rouw?
Rouw is eigenlijk de heel normale reactie van mensen die met verlies worden geconfronteerd. En dat is de wijze waarop mensen met verdriet omgaan in deze samenleving. En dat heeft een lichamelijk aspect. Dat heeft een belevingsaspect. Dat heeft een sociaal aspect. Dat heeft ook een maatschappelijk aspect. En als ik zeg, rouw, dat voel je in je lijf. Je kan je lichaam en je geest niet scheiden. Mensen kunnen doodmoe zijn. Angst voelen in hun lichaam. Niet vooruit kunnen. Worden geconfronteerd met slapeloosheid. Mensen beleven het gemis op het belevingsniveau. Het heeft met je sociale relaties te maken. Je beleeft verdriet. Verdriet is niet iets dat je alleen beleeft. Je rouwt altijd in gemeenschap met. Je hebt die gemeenschap ook nodig om te kunnen rouwen. En voor rouw heeft elke samenleving, elke cultuur, heeft maatschappelijke dimensies daaraan gegeven. Je hebt rituelen, een uitvaart. Vroeger droeg men zo lang zwarte kledij bijvoorbeeld. Dat was zichtbaar in de samenleving. Als cultureel antropologen een nieuwe volksstam ontdekte, om die in kaart te brengen. Het eerste wat ze deden was kijken naar de gebruiken rondom geboorte en rondom sterven. Wat daarin de culturele eigenheid heel sterk naar buiten kwam.
Ja.
En rituelen zoals een uitvaartviering is eigenlijk een maatschappelijke vorm waarin persoonlijk verdriet een maatschappelijke dimensie kan krijgen.
Ja, en die rituelen kunnen ook zeer helpend zijn, hè?
Die kunnen zeer helpend zijn.
Want ik was vorig jaar in Indonesië en wij werden daar door buren van het huisje waar we zaten, werden we uitgenodigd voor een uitvaart, voor een begrafenis. En in eerste instantie vonden we dat heel gek, heel vreemd. Hier is dat toch vooral iets intiems, wat je met alleen naast en wat je een beetje achter gesloten deuren zou houden. En daar werd het echt gevierd. Het was een jonge vrouw die gestorven was. En haar dochter was denk ik zo'n 15 jaar ongeveer. En die had ook verdriet natuurlijk, maar dat ging op zo'n vredige manier. Die vond het fijn dat iedereen er was, dat was heel erg samen, dat was iets van de hele gemeenschap daar. En omdat daar zoveel aandacht aan wordt besteed, lijkt het ook veel meer iets dat is geïntegreerd in het leven of zo.
Ja. Maar ik heb ook als misdienaar op dat dorp gewoond in een tijd, en vier jaar misdienaar, en als er iemand stervend was, toen in die tijd, in mijn kinderjaren, stierven de meeste mensen nog thuis. Nu is dat verschoven naar ziekenhuizen en naar ouderzorgcentra. Maar als iemand stervend was, ging de pastoor met het laatste sacrament daar naartoe en had een misdienaar nodig met een bel en een lantaarn. Ik ben als kind van de lagere school heel veel keren, tientallen keren, in de slaapkamers van de gezinnen geweest op het stervensmoment. En na een uitvaart moesten wij een kruis, groot, op een zwarte stok, een bronzen kruis, naar het huis dragen waar iemand gestorven was. En wij nagelden dat aan de voorgevel naast de voordeur. Dat bleef daar staan tot na de uitvaart. En overledene werd door de buren naar de kerk gedragen. Dus er waren heel veel sociale gebruiken die maakten dat eigenlijk niet alleen...
Maar dat is nu wel anders, toch?
Heel veel daarvan is verdwenen.
Ja.
Heel veel daarvan is verdwenen.
Maar ik kan me voorstellen dat dat helpend is, omdat je misschien meer het gevoel hebt dat je het niet alleen draagt, verlies.
Ja, ja.
En natuurlijk, als we het hebben over nu een uitvaart in Nederland, dan gebeurt het absoluut dat er ook heel veel mensen aanwezig zijn. Maar ik heb wel het idee dat het iets is. Je krijgt de kaart thuis, je gaat naar de uitvaart toe, je gaat weer naar huis en de deur gaat dicht.
Ja, ja,
en misschien de directe omgeving, die zal echt wel heel helpend zijn. Maar...
En dat is in België ook wel zo geëvolueerd, hoor.
Ja, toch?
Ja,
en het verlies blijft natuurlijk altijd even pijnlijk. Maar ik geloof wel dat dat kan helpen.
Ja, ja.
Die sociale draagkracht daarvan. U zegt, maar dat vinden we denk ik allemaal, dat rouw en verlies hebben niet enkel te maken met de dood. Daar hebben we het nu vooral over gehad. Wat voor verlieservaringen kunnen er nog meer zijn?
Een rouwperiode maak je door na elk verlies van een dierbaar iets of een dierbaar iemand. Dat kan het sterven zijn van iemand aan de dood. Maar ik denk aan een relatie die afbreekt. Echtscheiding bijvoorbeeld. Een verwachting die niet in vervulling gaat. Je hebt 9 maanden uitgezien naar een kind en je kind wordt geboren met een zeer zware beperking. Ik noem dat in mijn boek leven met een levend verlies. Dat gaat nooit over, dat staat er elke dag weer opnieuw.
Mm-hmm.
Een kind dat misbruikt is. Ouders die hun kinderen niet meer zien. Of grootouders die hun kinderen niet meer zien aan echtscheiding. Zijn verlieservaringen.
Ja.
Verlies van werk. Een zwaar onrecht dat je wordt aangedaan. Ik denk aan de bankdirecteur die... door een reorganisatie, de job waar hij met hart en ziel voor gewerkt heeft, ineens verliest.
Ja, wat onderdeel is van zijn identiteit zelf.
En dus zo zijn er heel veel verlies. Verlies van gezondheid. Moeten leven met een ongeneeslijke ziekte. Dat gaat om een rouwproces.
Ja. Dat zijn allemaal vormen van rouw. Ja. En wanneer hebben we het dan over een gecompliceerde rouw? Want dat levend verlies, dat lijkt me een vorm van chronische rouw.
Ja, ja.
Klopt dat als dat blijft aanhouden eigenlijk?
Ik spreek liever over, tegenwoordig, ik gebruik die term chronische rouw, maar ik gebruik nog liever over de term blijvende rouw.
Okay.
Omdat het verlies blijft elke dag vergezellen in je leven.
Mm-hmm.
En elke dag kan je dat voor nieuwe problemen stellen. Wanneer is een rouwproces dan een gecompliceerde rouw? Dat heeft, de reacties in een gecompliceerde rouw zijn eigenlijk dezelfde als in een normaal rouwproces. Maar ze lijken, ik zou bijna zeggen, geblokkeerd. Iemand die permanent ontroostbaar verdrietig is, Iemand die permanent boos en kwaad is. Iemand die zich permanent blijft schuldig voelen. Zo. En de nadruk ligt op het woordje permanent.
Ja.
Niet op de emotie die erachter komt, maar op het permanente. Je ziet dat iemand als het ware versteend is in een bepaalde reactie. Er zit geen beweging meer in. Het is helemaal geblokkeerd.
Ja, dus de emotie die erachter zit, die is eigenlijk heel normaal. Ja. Maar het feit dat het rouwen zich niet evolueert, dat er dat wijst eigenlijk dan op een gecompliceerde rouw.
Dus ook onze vrienden uit Nederland hebben daar een andere definitie voor. Hè? In Leiden, Polboele, Streube en Schut hebben geijverd om rouw te laten opnemen in de DSM-5... de klassificatie van psychiatrische stoornissen.
Mm-hmm.
En de definitie was, als iemand 6 maanden na het overlijden van een dierbaar iemand nog meerdere dagen heeft dat zijn leven ontredderd verloopt, dan ging het om een gecompliceerde en pathologische rouw.
Mag ik aannemen dat u het niet met die visie eens bent?
Ik was daar niet mee eens en ik heb hen ook gebeld. En zei, ja, maar nu, we wisten wel dat je daar niet mee eens zou zijn. maar je moet dat niet zo ernstig nemen. Wij doen dat om psychotherapie en medicatie gemakkelijker terugbetaald te krijgen van de ziekteverzekering. Ik zeg, beste mensen, kan je daarvoor iemand een pathologie aanpraten?
Hmm.
En ik zeg, waarop hebben jullie dat gebaseerd? Ja, op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Komt mijn volgende vraag. Vertel me eens, welk onderzoek, welke referentiegroep hebben jullie genomen? Ik neem een kind van 7 jaar waarbij de ouders in een ongeval omkomen. Een man die zijn vrouw verliest op 34-jarige leeftijd aan kanker. Of een man die zijn vrouw verliest op 92-jarige leeftijd. Ouders wiens kind vermoord wordt door Dutroux. Omdat er zoveel protest tegen geweest is, hebben ze dat op 12 maanden gebracht. En omdat het protest nog niet stopte, hebben ze die rubriek verschoven van de eerste hoofdstukken naar het laatste hoofdstuk van de DSM-5. Dat als titel vraagt psychiatrische stoornissen die nog verder onderzoek vragen om definitief als stoornis te kunnen worden aangemerkt. Dan denk ik, waar ben je dan mee bezig? Wat doe je dan met mensen als je zoiets aan het doen bent?
Ja, absoluut. Dan, ik zou bijna zeggen dat je het rouwen verder stigmatiseert eigenlijk, toch?
Ja. En ik vroeg hen ook, welk soort medicatie moet je nu geven tegen rouw? Ook daar moesten ze het antwoord schuldig blijven. Want alle wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat er geen ander medicijn is voor rouw dan zorgvuldige en warme aandacht voor mensen en erkenning.
Hmm. En toch wordt er toch regelmatig nog antidepressiva voorgeschreven.
Heel veel antidepressiva voorgeschreven. En antidepressiva werken soms bij een depressie. Soms.
Hmm.
Men is dat heel sterk aan het relativeren op dit moment.
Ja.
En alleen antidepressiva en niets meer dan dat doen schijnt niet erg effectief te zijn. Werken soms bij een depressie. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En rouw is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Als je van iemand houdt, is het heel normaal dat je verdrietig bent als daar iets mee gebeurt.
Ja,
en dat is geen depressie, dat is normaal gedrag.
Verdriet is de keerzijde van liefde. Hè?
Ja, dus
het een kan niet zonder het ander eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. U spreekt in uw boek, dat is Herzien, een nieuwe versie, over rouw overleven in plaats van rouwverwerking.
Ja. Omdat men zo vaak aan mensen zegt, heb je dit nu nog niet verwerkt? En wat is dat, het verwerkt hebben? Mensen denken, daar staat een punt achter, dat is voorbij en dat doet je niks meer. Er komt hier een dame om mijn ramen te meten, om nieuwe gordijnen aan te passen. En op de vensterbank ligt mijn boek Verlies van een prille zwangerschap. Ik zie ineens de tranen stromen. Ik zeg, Danny, je hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze, 24 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 12 weken zwangerschap. Is dit niet verwerkt? Wat doe je daarmee met zo'n begrip?
Hmm.
Ik rijd naar de uitvaart van een collega, van de moeder van een collega, en ik neem een ander collega mee, een maatschappelijk werker, werkster, 58 jaar. Zit naast me in de auto en ik zie in de tranen, zegt Christa, er is precies iets aan de hand vandaag. Ja, zegt ze, het is vandaag 56 jaar geleden dat mijn moeder gestorven is. En de tranen stromen. Ze was 2 jaar oud. Als haar moeder stormen. Maar ze zijn op weg naar de uitvaart van de moeder van een collega.
Mm-hmm.
Dit is normaal gedrag. En wat doe je dan met, heb je dit nu nog niet verwerkt?
Ja, ik denk inderdaad, ik heb me dat altijd ook afgevraagd. Hoe kan je iets als wat zo pijnlijk is en zo verdrietig is, hoe kan je dat ooit verwerken? En een soort van, want in verwerken impliceert dat je met iets, met een pijnpunt, met iets moeilijks, heel actief aan de slag gaat. En dat je dan het achter je laat en dat je er nooit meer iets bij voelt.
Je neemt dat mee door je leven, voor de rest van je leven. Mm-hmm. Ik valt mij op, als ik mensen op een sterfbed ontmoet van 84 jaar, dat de laatste gesprekken vaak gaan over mensen die tijdens hun leven zijn verloren. Over een kind dat misschien 60 jaar geleden is gestorven.
Mm-hmm.
Als ik zie mensen met dementie in een woonzorgcentrum, in het laatste stadium van die dementie, waar die mensen werkelijk helemaal verzonken zijn in zichzelf, hun partner en hun kinderen niet meer herkennen, zie je sommige van die mensen met een troetelpopje in hun armen zitten. Dat heeft de naam Bartje. De naam van een kind dat 70 jaar geleden bij de geboorte is gestorven. Alles is verdwenen, maar de naam van het overleden kind, die staat daar nog.
Ja.
En dat zegt mij iets over, wat doe je dan met, hebben die mensen dan niet verwerkt? Nee, ze houden daarvan, van een kind.
Ja.
En je blijft ouders van een kind, ook al leeft dat kind niet meer.
Ja.
Wij blijven zonen en dochters van onze ouders, ook al zijn onze ouders al lang gestorven.
Ja, en net zoals dat de liefde voor bijvoorbeeld je ouder nooit weggaat, gaat ook het verdriet om het gemis nooit weg.
Ja.
En eigenlijk betekent dat verlies of rouw over leven, een nieuwe manier van leven vinden met dat verlies en met dat verdriet bij je dragend.
Ja. In plaats van heb je dit nu nog niet verwerkt, is mijn vraag vaak, hoe zal je dit verweven, die herinnering, verweven met je leven? Welke zin zal je in je leven halen uit deze herinnering?
Mooi. En bij dat rouw overleven horen dus ook rouw taken en niet zozeer rouw fasen.
Ja, ja.
Ja, kunt u daar wat toelichting op geven?
Ik denk dat ik... je ziet mijn boekenkast hier staan.
Ja, die
ik denk
is enorm.
Ik heb boven een bibliotheekkamer met boeken. En ik denk dat ik zeker 5-6 kasten kan vullen met boeken over de verschillende fasen die mensen meemaken in een rouwproces.
Mm-hmm.
Ik zet me dat tegenaf. Want een fase, daar zit je in, daar kan je niks aan doen. Een fase loopt een einde en je komt in een volgende fase, in een volgende fase, maar je kan er niks aan doen. Dat helpt mensen niet. Maar een rouwtaak, een taak, die kan je opnemen, die kan je laten liggen. Die kan iemand helpen om een taak op te nemen.
Mm-hmm.
En dat vind ik een veel actiever model.
Ja.
En ook veel herkenbaarder in het leven van mensen.
Ja.
En die rouwtaken zijn eigenlijk 4. De eerste rouwtaak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Geen gemakkelijke opdracht. Je moet die werkelijkheid die je niet wil, moet je onder ogen zien. Je kind is verongelukt, welke ouder wil dat nu? Dat is een kind verongelukt. Wat zie je, mensen hebben de neiging om die werkelijkheid weg te duwen. Dit mag niet. En door het weg te duwen, het bijna uit te schakelen.
Mm-hmm.
De eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies.
Ja.
En je kan mensen helpen bij die taak door gewoon correcte informatie te geven over wat er is gebeurd. Door hen de kans te geven om afscheid te nemen, de confrontatie met die werkelijkheid. Door hen meerdere keren hun verhaal te laten vertellen. Want door het vertellen van dat verhaal, van die stukjes van de puzzel, geleidelijk aan op hun plaats.
Mm-hmm.
En zo help je mensen om die eerste rouwtaak te vervullen. Eén keer die werkelijkheid in fragmenten begint door te dringen, staan mensen voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven bijna zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn te vermijden, een normale menselijke reflex, antidepressiva zijn daarvoor bedoeld vaak,
mm-hmm,
is verlengen van het rouwproces.
Ja, dat is eigenlijk als die bal onder water drukken die dan uiteindelijk...
Ja, ja,
ja.
En telkens mensen geconfronteerd met iets wat die persoon was, die zondagavond erop anders gezellig samen waren. Die liggen stoels middags aan tafel. De eerste keer kerstmis, nieuwjaar zonder die andere. Vaderdag voor kinderen wiens vader is gestorven. Maar ook het eerste sneeuwklokje in de tuin. Die eerste krokus kunnen heel sterk die pijn van het verdriet oproepen. En die pijn komt naar buiten en lichamelijke pijnscheuten die je overal kunt voelen. In extreme vermoeidheid. Je bent uitgeput, want je bent arbeid aan het verrichten. In gebrekkige concentratie. In boosheid en agressie, in schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. En wat is helpen bij die tweede taak? Het onderwerp durven blijven aanraken. Meestal zwijgt iedereen erover, want het zal pijn doen. Nee, je moet het onderwerp durven aanraken. Je moet mensen het gevoel geven dat al die emoties en reacties die ik zojuist genoemd heb, normaal gedrag zijn van normale en evenwichtige mensen. En je moet luisteren hoe het voelt, in plaats van de mensen te vertellen hoe ze zich wel en niet mogen voelen.
Ja, dus niet zeggen, je mag je niet schuldig voelen.
Ja. Je mag je wel schuldig voelen, maar je bent niet schuldig. Mm-hmm. Dat is een groot verschil.
Ja.
En dan kom je aan een derde taak. En die derde taak is je aanpassen aan de wereld met dit verlies. En ook dit is een moeilijke opdracht.
Mm-hmm.
Die nooit voor twee mensen precies hetzelfde is. Het is altijd verschillend. Vandaar komt de titel van mijn geschenkboekje voor mensen in verdriet. Vingerafdruk van verdriet. Een vingerafdruk op een blad papier, iedereen herkent dat. Maar ook al herkent iedereen een vingerafdruk, twee vingerafdrukken zijn nooit gelijk. Dus de vingerafdruk van het verdriet. Iedereen met die vier taken door van die rouwarbeid. Herkenbaar voor iedereen, maar geen twee mensen doen op dezelfde manier. Als die jongen van 14 zijn moeder begraaft, voor hem is dat zijn moeder. Maar voor vader is het zijn vrouw. En voor de grootouders is het hun dochter.
Ja.
En voor de vriendinnen is het hun vriendin.
En ze hebben allemaal verdriet, maar ze hebben allemaal een ander soort verdriet.
En als vier kinderen hun moeder begraven, ook al is het dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die vier kinderen.
Ja.
Dat is een heel andere moeder voor die dochter die nog thuis woont, dan voor die zoon die in Duitsland woont en al 20 jaar getrouwd is.
Mm-hmm.
Hoe kan je dat mensen helpen? Als het nooit voor twee mensen precies hetzelfde is, hoe kan je dat helpen bij die derde taak is luisteren hoe het voelt. En in het luisteren, en mensen laten vertellen, en in het vertellen over, help je mensen greep te krijgen, geleidelijk aan, op die werkelijkheid. Door het verhalen over, help je mensen op verhaal komen in het leven. Dan kom je aan die vierde taak.
Mm-hmm.
En die vierde taak is voor mij, herinneringen levendig bewaren. En dat staat haaks op wat de hele samenleving doet. Je moet er maar niet meer aan denken, zijn de mensen.
Mm-hmm.
Hey, help mensen om die herinneringen levendig te bewaren. En het is bijzonder dat men daar zo weinig aan denkt, terwijl wij in een cultuur leven die gebaseerd is op herinneren. Als je door een stad rijdt, er staan standbeelden op stadspleinen. Straten zijn genoemd naar overleden personen. Gebouwen, universiteiten, de Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit, zijn genoemd naar mensen die al lang geleden overleden zijn. Dus eigenlijk cultuur heeft te maken met herinneren en gedenken.
En hoe kan je daar mensen bij helpen?
Door heel veel concrete dingen. Hè. Help mensen herinneren. Nu dat rituelen, een uitvaartviering was typisch iets, wat doet men in uitvaartviering? Herinneringen aan het leven van een persoon naar voren halen en met elkaar delen.
Mm-hmm.
Maar zelfs daarbuiten kan men mensen aanraden, plant een boom in je tuin, leg een album aan, noteer een aantal ervaringen met die persoon die je nooit wil vergeten. Zorg voor een hoekje, een bank in je tuin waar je kan zitten om aan je kind te denken, waar je zo weinig levensdagen mee hebt meegemaakt. Of organiseer een hoekje in je woonkamer. Je kan heel veel dingen doen. Doe jaarlijks iets op de verjaardag, waar je een aantal mensen bijeenbrengt.
Ja.
Probeer vaak te zoeken met mensen van wat past bij hen, op hun manier.
Tuurlijk, dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders.
Ja, dat is ook weer voor iedereen anders.
Ja. En op het moment dat iemand niet die rouwtaken aangaat of voltooit, kan dat voor problemen zorgen, neem ik aan.
Dat kan voor problemen zorgen, ja.
Ja.
Maar het is natuurlijk, er zijn heel veel maatschappelijke dingen die maken dat het moeilijk is om die te voltooien. Hè? Voor sommige mensen, bijvoorbeeld je kind is verdwenen, is vermist. En je weet daar niks over. Dat kind van die Engelse kinderarts, dat in Portugal verdwenen is, 15 jaar geleden. En nu komt dat weer helemaal boven. Ja, leef maar verder daarmee. Hè. Het is nooit geen antwoord op geweest. En zo zijn de situaties. De kinderen die door de troe zijn vermoord. Het vonnis, het proces, is 7 jaar na het ontdekken van die moorden plaatsgevonden. Die 7 jaar, je kan daar geen punt achter zetten, want de dader is nog altijd niet veroordeeld.
Ja, dus
en
dat.
Ik pleit ook, moest men meer weten over rouw en verdriet, zou men maatschappelijk en zo'n proces geen 7 jaar laten wachten.
Dat zou meteen plaatsvinden.
Ja.
Ja. Dat kan, ja, dat is bijna niet voor te stellen wat mensen in zo'n situatie mee moeten maken. Ja. En daarom, er staat dus niet een bepaalde tijd op die rouwtaken. Het is niet zo van, die moet je binnen een aantal jaar voltooid hebben.
Nee,
dat is ook weer voor iedereen anders,
neem ik aan. Dat is ook weer elke keer anders.
Ja. U heeft al best wel wat voorbeelden gegeven. Mm-hmm. Of jij, moest ik zeggen, denk ik. Mm-hmm. Je hebt al best wel wat voorbeelden gegeven. Ik zou het ook nog eens willen hebben over zelfdoding. En wat voor, of rouw daarmee anders is, of intenser is. Of zou u daar wel toelichting op kunnen geven?
Ja. Wel, rouw is anders om heel wat redenen. Ten eerste, het gruwelijke vaak, het onverwachte en het plotse karakter. Wat maakt dat mensen met het gevoel zitten van, er kan hier elk moment van alles gebeuren. Als je iemand hebt zien sterven, aan kanker bijvoorbeeld. Kanker heeft het grote voordeel dat dat meestal niet plots en acuut is. Mm. Je ziet het aankomen en je kan je daarop voorbereiden. Maar op een zelfdoding hebben heel weinig mensen zich voorbereid. Een stervensmoment, confrontatie met sterven, dat beleven mensen graag in een intieme kring. Maar als je door zelfdoding komt te sterven, dan zie je dat dit onderwerp is van publiek onderzoek. Je wordt weggehouden en de politie moet eerst onderzoeken of er geen derden in het geding waren. Persoonlijke bezittingen die heel vaak kostbaar worden, de gsm, de computer, de laatste geschriften, worden allemaal in beslag genomen. Want men moet iets aantonen en bewijzen. Maar een van de meest complexe dingen bij zelfdoding is dat het gaat om een rouw op een dubbel spoor. Je bent verdrietig om een persoon die er niet meer is, maar de persoon die er niet meer is, is tezelfde tijd de dader van je verdriet. Die heeft het veroorzaakt. En als je kind verongelukt, je kan boos zijn op een chauffeur, op de minister van Verkeer, op de politie. Bij een ziekte kan je soms boos zijn op de dokters die snel genoeg en efficiënt genoeg hebben opgetreden. Maar hier, de enige waar je boos op kunt zijn, is degene die dood is. En mag je wel boos zijn op een dierbaar iemand die je zo mist. Dus de hele ambivalentie waarin mensen terechtkomen bij een zelfdoding maakt dit tot een bijzonder gecompliceerd gebeuren.
Ja.
En wat zie je vaak als iemand sterft door zelfdoding, of iemand sterft, ik ga het vergelijken met iemand die sterft aan kanker en iemand die sterft door zelfdoding. Als iemand sterft aan kanker, men herdenkt het leven van die persoon. Als iemand sterft door zelfdoding, zie je heel vaak hoe heel dat leven gereduceerd is tot de wijze waarop die persoon is gestorven. En men vergeet dat dat leven dat daar vooraf ging ook kan geëerd worden. En ook de moeite waard was om herinnerd te worden. En mijn boodschap is dan vaak, je moet mensen helpen om een onderscheid te maken tussen de wijze waarop iemand is gestorven en dat leven dat daaraan vooraf is gegaan. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen.
Zodat je wel, je kan rouwen om dat verlies, maar je kan ook dat leven wat is geweest vieren en daar herinneringen aan ophalen.
Je zit ook vaak met, schuldgevoelens zijn vaak ook heel intenser.
Mm-hmm.
Zijn wij geen goede ouders geweest voor onze zoon? Hebben wij fout gedaan? Wat zie je als een kind door zelfdoding sterft? Dat is de eerste reflex. Waarom heeft hij dit gedaan? En waarom wijst vaak naar daarom? Naar een reden, vanuit die reden kom je heel vaak bij schuldgevoelens, bij een dader terecht of schuldgevoelens.
Ja.
En het eerste reflex is bij die vader, ja, wat heb ik tekort gedaan dat aan mijn zoon is overkomen? En om verder te kunnen met die schuldgevoelens is de tweede reflex bijna automatisch. Het is bij een vrouw die het niet genoeg heeft. En bij die vrouw, hetzelfde. Wat hoor je dan? Mijn man was veel te streng, legde de lat veel te hoog voor hem. Mijn vrouw heeft hem te veel verwend dat hij tegen de problemen van het leven niet aankon. En dat zit daar onder de en dat durven mensen tegen elkaar niet zeggen. En je moet mensen helpen om dat uit te spreken. Want anders zal dat voortdurend van onderuit zitten te broeden en de relaties vergiftigen.
Ja.
Mensen die dat wel kunnen communiceren, die dat wel kunnen uiten, dus noods in een open conflict, en veel meer kans dat hun relatie overleeft dan mensen die dat zorgvuldig elkaar sparend en ondergeduwd.
Ja, dus het is ook daarin juist belangrijk om dat uit te spreken naar elkaar. Ja.
Ja,
plus ik denk ook mensen krijgen te maken met een dubbel stigma misschien. Het is al moeilijk voor de omgeving blijkbaar om over rouw te praten. En ik denk nog extra moeilijk als het gaat om zelf.
En men houdt maatschappelijk in relevante voorzieningen dat stigma nog altijd in stand. Hè. Men spreekt over de zelfmoordlijn. Van waar komt dat woord zelfmoord? Vanuit de tijd dat zelfdoding een strafbaar iets was. Het is nog tijd geweest dat in het strafwetboek stond als je door zelfdoding komt te sterven. Wat je zo'n zware misdaad begaan dat je ter dood moest worden veroordeeld. Je was al dood, maar je werd nog eens ter dood veroordeeld. En je bezittingen werden verbeurd verklaard. Dus de nabestaanden werden onterfd vroeger. De bezittingen kwamen aan de staat toe. En je kon niet in een kerkelijk gewijde grond worden begraven. En vandaar komt dat woord ook zelfmoord. Moet je eens de vraag stellen. Ouders en hun zoon van 14 is door zelfdoding gestorven. Zijn er voor de rest van hun leven de ouders, de twee ouders van een moordenaar? Iemand heeft zelf zijn leven beëindigd. Dat is ook iets helemaal anders dan iemand heeft zelfmoord gepleegd.
Ja.
Men zegt niet dat iemand kanker heeft gepleegd. Of dat iemand tuberculose of corona heeft gepleegd. Maar men zegt dat hij zelfmoord heeft gepleegd.
Ja, dus u pleit ervoor om dat woord sowieso niet meer te gebruiken.
Ik heb mijn boek verschillende keer in de kruistocht gehouden tegen woorden die men moet vermijden. En mijn boodschap is vaak van, beste mensen, onwetendheid en onkunde zijn gebeiteld in onze taal, in onze maatschappelijke gebruiken. En dat is dat woordje zelfmoord, maar je vindt het ook nog op andere dingen. Ik ga een ander woord nemen, een miskraam. Wie vindt er nu zo'n woorden uit? Je hebt mis gekraamd. Dus denk aan een misdaad, een misdrijf.
Ja, je hebt in ieder geval aan dat je iets fout hebt gedaan.
Ja, ja. Ja. En je hebt niet eens gekraamd.
Nee.
Je hebt niet eens gekraamd. Ik spreek liever over het verlies van een zwangerschap.
Ja. Ja, dus eigenlijk zit een stukje van die stigmatisering al in het taalgebruik.
Zit in het taalgebruik, wat we hanteren. In het taalgebruik. En we houden het in stand met het taalgebruik. En de zelfmoordlijn, ik heb gezegd, ik steun de zelfmoordlijn niet meer tot ze hun naam veranderen.
En? Heeft u al reactie?
Gaan ze dat doen? Ik heb al verschillende keren dat ik moest spreken voor een grote zaal, waar men ook even kwam reclame maken voor de zelfmoordlijn. En ik heb altijd in mijn eerste kwartier gezegd, zijn mensen, ik nodig jullie uit om jullie naam te veranderen. Ja, maar de mensen kennen dat op die manier. Maar op die manier hou je ook stigma's in leven.
Mm-hmm. Nou, bij deze nog een keer de oproep om de naam aan te passen.
Ja.
Ja. In deze tijd, hè, waarin we nu leven, gelukkig mogen we elkaar nu weer zien, hè, met gepaste afstand. Maar wat betekent de coronacrisis voor rouw, verdriet en verlies?
Oh, dat betekent heel veel dingen. Het eerste is, mensen maken de laatste periode van hun leven door. Niet omringd door de gepaste mensen die ze rondom hun ziekbed en hun sterfbed willen. Een uitvaartviering, wat een maatschappelijk gebeuren is, wordt tot een onmaatschappelijk gebeuren gemaakt door het feit dat de maatschappij er niet mag aan deelnemen.
Hmm.
Moet in beperkte kring worden gevierd. Mensen hebben vaak geen afscheid kunnen nemen van hun overleden vader, moeder, partner, als dusdanig. Ze hebben die de laatste dagen niet meer gezien. En mensen missen dus een aantal cruciale herinneringen die belangrijk zijn om weer verder te leven. Ik heb voor medewerkers in de zorg gezegd, noteer de laatste blik, de laatste gebaren en de laatste woorden van iemand die sterft. Noteer die, dat je die aan de familie kunt overbrengen, want ze hebben die niet zelf kunnen meemaken. Vraag aan familieleden die er niet kunnen zijn, welke boodschap ze aan die zieke nog willen meegeven. En vraag aan de zieke welke boodschap hij nog aan zijn familie wil meegeven. Help iemand op zijn sterfbed om te zeggen aan zijn kinderen, ik wil jullie toch één keer zeggen dat ik jullie altijd heel graag heb gezien. Zodat die boodschap kan worden overgebracht.
Ja, want juist in die laatste fase of laatste momenten, daar kan heel veel verbinding ontstaan.
Ja,
en daar kunnen hele mooie herinneringen worden gecreëerd.
En ik zie bijvoorbeeld sommige mensen die zeggen van, wij waren niet veel van zeg, maar de manier waarop je gekeken heeft, de manier waarop het in mijn hand nog eens vastgegrepen heeft, die laatste momenten, die zal ik altijd onthouden. Maar voor mensen die niet in woorden kunnen uitdrukken, al dit soort gebaren, die kan je niet overbrengen via de allerlei kanalen.
Nee, eigenlijk is het bijna onmenselijk, hè?
Ja.
Ik vind dat wel echt, echt heel erg op het moment.
En ik moet eerlijk zeggen, ik ben de woonzorgcentra, was de boodschap geen bezoek toelaten. En sommige woonzorgcentra hebben dat zeer strikt ook toegepast. En de grote vraag die ik me daarbij stel is, hoeveel mensen zijn in onze woonzorgcentra gestorven aan corona? En hoeveel zijn er gestorven aan de maatregelen die men tegen de corona heeft genomen?
Mm-hmm. Ja, de toenemende eenzaamheid lijkt me van enorme invloed ook.
Uit onderzoek weten wij dat bijvoorbeeld sociale contacten, goede sociale contacten, goed sociaal netwerk hebben, voor mensen de levensverwachting in belangrijke mate positief beïnvloedt. En een grotere invloed heeft, je goede sociale contacten, is een sterkere factor voor een hoge levensverwachting dan heel je leven gerookt of niet gerookt hebben.
Ja, als dat niet illustreert hoe belangrijk het is.
Ja.
Dus je kan beter een goede band hebben met familie of vrienden.
Ja.
Dat betekent meer voor je gezondheid eigenlijk.
Ja, dan stoppen we met roken.
Ja, niet dat we nu mensen willen aanzetten.
Nee, om te roken.
om te roken. Maar toch, het is dat illustreert wel inderdaad het belang daarvan. Kan men voorbereid worden op rouwen?
Natuurlijk. Moest ik morgen minister van Onderwijs zijn, het zou een onderwerp worden op de school, vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit. Zodat de mensen wat meer wegwijs geraken in die emoties die dan meer... Want weten dat dat normaal is, van waar dat komt, hoe dat verloopt, helpt mensen ook om steviger op hun voeten te staan in zo'n situaties.
Ja, ja. En dat geldt denk ik dus voor verlies en verdriet, maar ook tegenslagen in het algemeen. Ik denk dat we onze kinderen absoluut niet leren op school om daarmee om te gaan.
Nee.
We leren hen taal en rekenen.
Want ik heb mijn boek Kinderen helpen bij verlies en verdriet begonnen met een hoofdstuk uit het eerste studiejaar, toen ik 6 jaar oud was. De eerste dag, eerste leerjaar, stond de onderwijzer voor de klas. Dus ik zal u straks allemaal vragen van uw naam te zeggen en iets over jezelf te vertellen. Want ik moet jullie allemaal leren kennen. Maar één iemand zei, moet niets over zichzelf vertellen. Die ken ik al een jaar. Die heeft al eens een jaar bij mij in het eerste studiejaar gezeten. En dat is José, die hier op de eerste bank voor me zit, zegt hij. Elk jaar kies ik iemand uit, die weet waar de boeken en de schriften liggen. Die weet waar er krijt moet gehaald worden als we geen krijt meer hebben. Die weet wat we nodig hebben voor de volgende halve dag. En dat is iemand om mij te helpen. Daarom zit hij op de eerste bank voor mij, dat hij meteen ziet als ik iets nodig heb, zegt hij. En wij keken allemaal vol bewondering naar José op de eerste bank. In onze ogen was het de hulpmeester van de klas. Aan hem konden we iets vragen als de meester niet in de buurt was. In werkelijkheid was dat een jongen die het eerste studiejaar moest overdoen. Een moeilijke ervaring voor kinderen die dat meemaken. Ze zien al hun vriendjes vertrekken naar de volgende klas en ze blijven alleen achter. En meestal worden ze niet zomaar opgenomen door de andere kinderen die elkaar al kennen van de vorige klas. Maar door de warmte waarmee de meester die jongen aan ons introduceerde, was die meteen weg uit dat isolement en werd die meteen een belangrijke figuur in ons midden. Na bijna 70 jaar is het de enige naam die ik nog ken uit het eerste leerjaar van toen. José Brusselle, die naam nooit vergeten. En die meester leerde ons hoe door warmte en genegenheid troost kon brengen in moeilijke situaties en verbondenheid kon creëren.
En dus als het in dit geval om verlies van een dierbare zou gaan, hoe zou u dat zou u met dezelfde warmte en aandacht eigenlijk aanpakken op school?
Met warmte en aandacht iemand benaderen.
Ja, en daar ook de tijd voor nemen.
Denk bijvoorbeeld hoeveel artsen denken er vandaag nog aan? Maar als iemand sterft in het verpleeghuis, in het ziekenhuis, huisarts, om een brief te schrijven naar de familie, wat die persoon voor hen heeft betekend. Dat is ooit gebruikelijk geweest, dat gebeurde.
Ja.
Jaren geleden. En dat is ooit een tijd geweest dat als een groot tekort werd beschouwd als dat niet gebeurde.
En waar heeft dat dan mee te maken? Met een hoge werkdruk of met een toename in individualisering in de maatschappij?
Ook met dood is niet alleen weggeduwd uit de maatschappij. Dood is ook weggeduwd uit het medisch gebeuren. Als ik student was, heb ik 4 jaar vrijwilligerswerk gedaan op de kankerafdeling van de Leuvense ziekenhuizen. En toen werd het woordje kanker nooit uitgesproken. En dood en sterven, daar sprak men nooit over. En als een patiënt dan zwaar ziek werd, werd hij uit een kamer van 4 naar een kamer alleen op het einde van de gang verhuisd. En zei men tegen die patiënt en tegen de medepatiënten dat men een bijzonder nieuwe behandeling zou proberen, waarvoor iemand van nabij moest opgevolgd worden. En 2 dagen later stierf die patiënt. Toen bij alle patiënten het avondeten was opgediend, werd dat bed met een wit laken over de lift ingerold en door de kelders naar het mortuarium gevoerd. En als ik dan op de afdeling kwam als vrijwilliger, zei de hoofdzuster mij, pas op, die en die en die zijn gestorven, Dan zwijgen, hè. Want de patiënten weten dat niet. En de eerste patiëntenkamer die ik binnenkwam, zeiden de patiënten tegen mij, het schijnt dat die en die en die ook gestorven zijn. Maar zwijgen, hè. Want de verpleegkundigen weten niet dat wij dat weten. Dus iedereen wist het, maar werd niet over gesproken. Artsen leerden in hun opleiding niets over sterven. Zij leerden genezen. Zij studeerden geneeskunde en werden geneesgeren. Ook nog toen de helft al vrouwen waren, waren altijd geneesgeren. Ik heb 50 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Ik heb nooit een arts iemand zien genezen. Artsen stellen diagnoses, doen onderzoeken, stellen behandelingen in. En om te genezen word je naar huis gestuurd.
Ja.
Maar ze genezen de patiënt niet. De patiënten genezen zichzelf.
Maar ze hebben die illusie wel. Hè?
Ze hebben de illusie dat ze genezen. En dood en sterven behoorden niet tot het verleden.
En wat deed als u toen? Uw vrijwilligerswerk startte op die afdeling?
Ik probeerde te kijken wat voor mensen kon doen. Dus wat deed ik daar toen ik daar startte? Ik werd ingeschakeld om patiënten met de rolstoel naar de kruidtuin te brengen, die niet meer alleen buiten konden komen. Er waren nog geen telefoons in patiëntenkamers toen. Ik spreek over de 60er jaren van vorige eeuw. Ik moest 3 keer per week bij alle patiënten langsgaan om te vragen of ze iets met het thuisfront wilden bespreken. En ik bracht de berichten over met het thuisfront en de berichten van thuis naar de patiënten. Toen kreeg de patiënt nog niet zoveel bezoek in een universitair ziekenhuis. Dat was ver van huis. De mobiliteit was toen nog niet zo. Dus ik was eigenlijk de verbindingspersoon met hun thuissituatie. Maar de voornaamste opdracht die ik kreeg van de hoofdzuster was zitten aan het bed van mensen die bang waren als ze alleen waren. Breng uw kussussen mee, zei ze. Je kan wat studeren als de patiënt slaapt. Maar je zal gemakkelijk inslapen als iemand naast het bed zit. En zo heb ik heel veel uren doorgebracht, zittend aan het bed van slapende patiënten.
En sprak u met die mensen over de dood?
Ik sprak met mensen, ik luisterde naar hen en ik hoorde hoe ze ermee bezig waren. Sommigen spraken daarover, sommigen spraken er niet over.
Nee, ja, omdat het zo'n verboden thema was, toen in het ziekenhuis of op die afdeling, kan ik me ook voorstellen dat, hè, met hoeveel u nu daarmee bezig bent.
Maar ik weet ook, mijn oudste broer is arts. Hij is 2 jaar ouder dan ik. En toen mijn moeder, 62-jarige leeftijd, borstkanker had ze mij gevraagd, wat is met haar artsen te bellen, om te horen wat er allemaal aan de hand was, want ze hadden allemaal niet verstaan. En ik bel die verschillende artsen op en die zeiden, daar moet je geen zorgen rondmaken. Zo'n dynamische vrouw, die zal zeker genezen. Daar moet je niet aan twijfelen. En ik ging naar mijn ouders naartoe. Ik vertelde aan mijn moeder wat ik allemaal van de artsen had vernomen. En het was niet moeilijk, want het was allemaal heel optimistische informatie. En toen ik klaar was, zei ze, heb je mij iets verzwegen? Ik zeg, nee, ik heb je alles verteld. Oké, zei ze, dan heb ik nog 2 vragen. Zijt jij even optimistisch als de dokters? Ik zeg, als ik eerlijk ben, moet ik u zeggen dat ik niet zo optimistisch ben als de dokters. Ik ken die behandeling ook niet zo goed. Maar ik ben niet zo optimistisch als hen. Dan heb ik nog een 2e vraag, zei ze. Ik ben maar 62 jaar. Ik had verwacht van nu mijn kinderen op eigen benen staan, van nog 25 jaar te leven te hebben volgens de gemiddelde levensverwachting. Zou dat kunnen dat het begin van mijn laatste jaar wordt? Ik zei, mama, de dokters zijn overtuigd dat dat niet zo zal zijn. En laat ons hopen dat ze gelijk hebben. Laat ons ook voldoende realiteitszin aan de dag leggen en er rekening mee houden dat het ook begin van uw laatste jaar kan worden. 10 maanden na het gesprek is mijn moeder gestorven. We hebben vanaf de eerste dag altijd rust over gepraat. Mijn broer zei, hoe kun je nog zo stomme dingen zeggen? Hij was arts. Wat is opvallend, hij was gynaecoloog. Borstkanker, dat is het domein van de gynaecologen. Mijn moeder had niet aan mijn broer gevraagd om naar artsen te bellen. Maar had aan mij gevraagd.
Omdat ze wist dat, maar ze wist dat een ik eerlijk zou, antwoord zou
dat ik niet zou liegen en dat mijn broer als dokter een verhaal zou vertellen.
Ja. En heeft dat haar geholpen, denkt
ja,
u?
Ja.
Wat heeft dat betekend voor die laatste 10 maanden?
Heel veel. Eigenlijk, dat heeft niet alleen haar geholpen. Mijn vader was zo een man die, we lachten altijd, hij weet nog geen glas staan in zijn eigen huis. Mijn vader heeft heel hard gewerkt. Hij heeft ook nooit kunnen studeren, maar hard gewerkt. En het huishouden was het domein van mijn moeder. En in dat laatste jaar zei ze, kom mij wat helpen in de keuken. Met het eten, met het wassen en het strijken. Dat ik mij te moe maak, dan zal ik niet genezen. En je heeft daar met alles geholpen. En tegen mij zei ze, ik moet hem inschakelen, want ik moet hem dan leren. Want als hij gelijk krijgt, dan staat hij er volgend jaar alleen voor en kan hij zijn plan niet trekken. Maar ze zei niet tegen hem, want straks staat hij er alleen voor, want dan zou je de moed niet meer hebben om iets te leren. Dus ze heeft er eigenlijk wonder mee omgegaan. 3 weken voor ze stierf, heb ik samen daar de tekst van haar gedachtenisprintje opgemaakt. Dat eindigt met: ik dank God voor de goede dokters die mij hun ziek zijn hebben verzorgd. Graag hadden ze mij zien genezen. Maar over de mens spreekt de mens niet het laatste woord. En ik vind dat maar goed ook zo. En ze heeft dus eigenlijk alles kunnen afronden.
Juist door die eerlijkheid.
Ja, ja.
En die openheid eigenlijk. Ja, ja. Die jullie hadden. Ja.
Maar pas op, ik was de enige die op een stoel kon zitten naast haar. En die met haar daar kon over praten. Wij waren 11 kinderen thuis. 10 anderen kon dat niet. Dan denk ik, dit is juist kennis van rouw en verdriet.
Hmm.
Het feit dat je, door het feit dat je daarover weet, kan je er ook anders mee omgaan.
Ja, en dat heeft voor jou ook het verschil gemaakt in die laatste periode van haar leven. Ja. Want dan kan je juist de belangrijke gesprekken nog hebben, neem ik aan.
Ja. Ik weet ook, ze is de donderdagavond in coma gegaan, de zaterdagmorgen gestorven. En de eerste nacht dat ze in coma was, zei ik, we gaan vanaf nu waken bij haar, ik zal de eerste nacht waken. En de tweede nacht zou een jongere broer van mij waken, maar die was bang. Van alleen een nacht bij iemand is. Ik zeg, Patrick, je moet geen zorgen, maar ik zal mee met je waken. Ja, maar je hebt al een dag en een nacht, of 2 dagen en een nacht niet geslapen. Ik zeg, dat doet niks. We dommelen wat in als we daarnaast zitten, maar ik laat je niet alleen. En ik heb dus gewaakt de donderdagnacht, de vrijdagnacht en de zaterdagmorgen om 10 uur is ze gestorven. Ik was daar heel rustig bij, ik was niet bang, gewoon omdat ik meer weet. Waarvoor zijn mensen bang van iets waar ze niets over weten?
Ik wou zeggen, dat maakt het verschil eigenlijk tussen u en uw jongere broer die daar wel angst voor had, was de kennis over.
Ja.
En daarom, juist daarom pleit u ervoor om het onderwerp bespreekbaar te maken. En daar al jong mee te beginnen, al op de lagere school.
Pas op, jonge kinderen zijn daar niet bang voor. Hè? En kinderen op leeftijd van 5 jaar zijn met de dood bezig. Ik kreeg heel vaak mensen van, mijn kind is zo met vragen over de dood bezig. Moet ik dan niet mee naar een psycholoog gaan? Ik zeg, nee, dat is heel normaal op de leeftijd van 5 jaar. Kinderen horen en willen ontdekken. Mijn kleindochter was 5 jaar oud. En ze komt hier op een zondagmorgen, mijn bureau binnengestapt, stuurt die deur dicht en zegt, opa, ik moet eens iets met u bespreken. 5 jaar. Elk kindje heeft 2 opa's. Ik zei, Annelisje, ik heb ook 2 opa's, maar opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan, toen hij aan tafel zat en is zo voorover gezakt in zijn bord. Opa Louis die is dood, want die is in zijn bord gevallen, zegt ze. Opa, heb je mijn opa Louis gekend? Ik zeg, ja. Kunt je mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik die ook kennen en dan heb ik ook 2 opa's. Het is eigenlijk prachtig hoe een kind dat kan.
De kinderen zien dat misschien beter dan dat wij dat doen soms. Hè?
Soms was 9 jaar oud en ging op een zondagnamiddag wandelen. Dus opa, je moet meegaan op de wandeling, want ik moet u een en ander vertellen, zei ze. En vertelt mij 12 bladzijden uit mijn boek Helpen bij verlies en verdriet. Als kind van 9 jaar oud. Ik zeg, Annelies, je weet dat zo goed. Ja, opa, ik lees daarin 's avonds in mijn bed. Want af en toe is het in de klas ook wel eens een kindje dat verdriet heeft.
En op die manier leert ze daarover.
Ja.
Prachtig, toch?
Ja.
Dan, uw boek staat vol met tips. Ik heb het boek hier liggen. Het betreft heel veel informatie. Maar er staan ook concrete tips in. Zowel voor mensen die iets of iemand verliezen. Als voor mensen in de omgeving. Wat zijn de belangrijkste adviezen die u mee wil geven aan de mensen die nu luisteren?
Er staan er 100 in het boek. En zijn elk op zich belangrijk voor concrete mensen. Maar een van de belangrijkste dingen is vaak naar de omgeving toe. En daar hebben we aan het laatste hoofdstuk uitdrukkelijk aan gewijd van het boek. Van heel vaak als ik aan mensen zeg, ga naar iemand naartoe. Ga naar iemand in verdriet naartoe. Ja, ik zou wel willen, maar ik durf niet. Dus ik vraag, wat houd je tegen? Ik weet niet wat ik op zo'n moment moet zeggen. Werknemers zijn bang om naar iemand naartoe te gaan die de eerste dag terugkomt werken. Nadat zijn partner of zijn kind is gestorven. Die vrouw wiens zwangerschap is fout gelopen. Haar vriendinnen die zwanger zijn, durven er niet naartoe te gaan. Want ze weten niet wat ze moeten zeggen. En mijn laatste hoofdstuk heb ik gewijd aan 3 vragen. Wat kan je zeggen aan mensen? Wat kan je schrijven aan mensen? En wat kan je doen voor mensen? En de eerste vraag, wat kan je zeggen aan mensen? Daar is mijn boodschap, mensen vergeet die vraag. Stel eens een andere vraag. Niet wat moet ik aan die mensen gaan zeggen? Wat zouden die mensen vanuit hun verdriet aan mij te zeggen hebben? Je moet niet gaan maar eens gaan te luisteren wat mensen vanuit hun verdriet te zeggen. Maar luisteren naar verdriet is niet eenvoudig. En ik geef 9 tips om beter te kunnen luisteren naar verdriet. 1 daarvan is, vraag niet aan mensen hoe is het, over gaat het. Hoe kan je daarop antwoorden als je vol verdriet bent? Meestal krijg je zelfs het antwoord er gratis bij. Hoe is het? Goed, zeker. En vertel dan maar dat je ellende voelt.
Ja.
Veel beter kan je de vraag stellen, vertel eens hoe je de voorbije dagen bent doorgekomen. Heb je een heel ander klimaat gecreëerd.
Mm-hmm.
Een brief schrijven. Mijn boodschap, schrijf iets naar mensen, want dat is wat je schrijft, blijft. Schrijf iets. Ja, hoe moet je aan beginnen? Is het voor een blad wit papier? Ik geef in mijn boek 7 tips om een zinvolle brief te schrijven aan mensen. Ik zal die allemaal opnoemen, maar 1 voorbeeld. Mijn dochter was 13 jaar. Komt thuis van school, zegt ze, papa, de moeder van de lerares is overleden en wordt overmorgen begraven, maar het zijn examens op school en niemand kan naar de uitvaart gaan. Moeten we met de klas daar iets voor doen? Ik zei, Lien, zou met de klas een mooie brief kunnen schrijven, die lerares. Een brief, papa. We zijn kinderen van 13 jaar. Een brief. Ik zeg, Lien, het is nooit te vroeg of te laat om dat te leren. Maar papa denkt niet dat de klas veel zin zal hebben om een brief te schrijven. Dat is eigenlijk een heks van een wijf. Ik zeg, wat, Lien? Ja, papa, dat mens, hè, die kan nu nooit eens, zonder zich lastig te maken, op ons de klas binnenkomen. Ik zeg, misschien is haar moeder al een heel tijdje ziek. En trekt ze dat erg aan. En werkt ze dat uit op de klas. Dat zou niet mogen, Lien, maar dat kan wel hebben. Papa, daar heeft niks mee te maken. De mens is altijd zo geweest. Heel school kent haar zo, die zit gewoon verkeerd in haar vel. Ik zei, toch zou je eens 1 dag naast je neer moeten kunnen leggen, de dag dat haar moeder wordt begraven. En wat moeten we dan schrijven, papa? Ik zeg, Lien, ik neem mijn boek en ik overloop met u eens de 7 ideeën die je in je hoofd moet hebben als je een zinvolle brief wilt schrijven. Ik zeg, kan je daar iets mee? Ik zal er eens over nadenken, zegt ze. De volgende dag komt ze thuis van school. Zegt ze, papa, ik heb me met mijn vriendin even apart gezet. We hebben samen een brief opgesteld, een beetje zoals je ons dat geleerd hebt. We hebben die voorgelegd aan de klas en iedereen van de klas heeft er zijn naam onder geschreven. We hebben die meegegeven aan de directie voor de uitvaart. Ik zei, dat vind ik mooi. 4 maanden later, einde schooljaar, komt ze thuis en zegt, papa, weet je nog, die lerares waar wij moesten een brief naartoe schrijven, we hebben vandaag vanuit de laatste les gehad. En stond voor onze klas en zei, jullie klas, die heb ik van heel mijn leven nooit meer vergeten. Ook al word ik 100 jaar, jullie klas en elkeen van jullie hier in die klas zal ik mijn leven lang onthouden. En ze heeft iedereen aangekeken en traag al de namen genoemd van iedereen van de klas. De namen die ook op die brief stonden. En de tranen liepen langs haar gelaat. En Lien zei, papa, al de leerlingen waren heel erg ontroerd. En iedereen vindt het zo bijzonder jammer dat we volgend jaar van haar geen lessen meer zullen krijgen. Maar ik heb het nog niet verteld, hè. Als die na die uitvaart teruggekomen is in onze klas, is in onze klas een heel ander mens geworden. En iedereen heeft die zo ontzaglijk graag. Van een heks van een wijf hebben ze een vrouw gemaakt om van te houden. En dit is wat we mensen kunnen leren.
En dit is dus ook wat we voor mensen kunnen betekenen.
Ja, ja.
Ja, en ik denk ook altijd, mensen zijn vaak bang om iets fout te doen of te zeggen of te schrijven misschien. Maar ik denk al dat verdriet wat diegene heeft, dat is zoveel groter. Daar gaat 1 verkeerd of ongenuanceerd woord geen verschil in maken. Ja. Dus eigenlijk, ik heb altijd het idee, en dat is ook wat ik als advies aan mensen geef, alle aandacht en liefde die je geeft op dat moment is goed en is prettig. En of je dat inderdaad doet door langs te gaan of door een brief te schrijven.
Maar je hebt ook kennis nodig. Mensen moet je ook handreikingen geven om daarmee om te gaan. Als mensen achter het stuur van een auto gaan zitten, dan moeten ze eerst een wegcode leren om zich goed te bewegen in het verkeer. Want mijn boek is eigenlijk een wegcode om je goed te kunnen bewegen in situaties van verdriet.
Ja, ja, zodat je voorbereid bent op hoe je daar of zelf mee kan omgaan of voor een ander, hoe je een ander kan begeleiden daarin.
En ik wil toch iets voor de mensen kunnen doen. Zeg, wat kan je nu doen? Wel, mijn boodschap is, ga naar mensen naartoe en luister. En als je goed geluisterd hebt, wat moet je dan doen? Luisteren. En als je nog eens hebt geluisterd, probeer dan nog eens te luisteren. Maar om te kunnen luisteren en te blijven luisteren, moet je kennis hebben. Als je daar niets over weet, dan verlies je het noorden als je het verhaal van mensen hoort. Maar hoe meer kennis dat je hebt, hoe rustiger dat je op je stoel kunt blijven zitten bij het verhaal van mensen.
Ja. Oftewel, koop het boek en lees het boek. Dat kan mensen goed voorbereiden.
Ja, ja, ja.
En wie weet wordt het ook wel eens een vast onderdeel van het onderwijs. Dat zou toch mooi zijn. Ik heb een aantal luisteraarsvragen binnengekregen. En de eerste is, hoe ga je om met mensen die het onderwerp ontwijken en nooit iets vragen als je rouwt?
Door rustig aan mensen te zeggen, die vragen nooit iets. Maar er komen wel momenten dat je ze ziet kijken. En je gewoon, als mensen even een moment aandacht hebben, gewoon zegt van, ik zou eens iets willen vertellen, maar ik weet niet of je daar aandacht voor hebt. Niet meer dan dat.
Ja.
Het is heel moeilijk voor mensen die je dierbaar zijn, om daar niks mee te doen.
Ja, dus eigenlijk zegt u het zelf aangeven.
Ja, ja.
Op een rustige manier zeggen, ik zou het eigenlijk wel eens fijn vinden om te praten over.
Maar wat ook bij heel veel mensen in verdriet een groot probleem is, Ze maken allerlei emoties mee en ze worden daardoor overspoeld. Maar ze hebben geen woorden om die in taal om te zetten. En daarom schrijf ik mijn boek als gids voor het gezin en alweer met voor de betrokkenen zelf, maar ook voor het gezin, om hen een taal te geven om het te kunnen verwoorden.
Ja.
Want het probleem is wederzijds. De een weet niet hoe ze moeten naar vragen, hoe ze er kunnen op ingaan. Maar mensen in verdriet hebben vaak geen taal om aan die overrompelende emoties uitdrukking te geven.
Hmm. Ja, en daar zet u zich voor in.
Ja.
Mooi. Een volgende vraag is, en dat sluit wel een beetje aan bij mijn vraag over de invloed van de coronacrisis. En die vraag luidt, hoe verwerk je dat je geen afscheid hebt kunnen nemen zoals je zou willen?
Door eigenlijk zoveel mogelijk. Je mist die laatste momenten, maar je hebt het leven niet gemist van die persoon. En door zoveel mogelijk het leven van die persoon en de cruciale stappen uit het leven die je kunt herinneren, in herinnering te brengen.
Ja, dus sta veel stil bij de herinneringen die je wel hebt.
Ja.
En u zegt dus eigenlijk op het moment dat je niet afscheid hebt kunnen nemen zoals je zelf gewenst had, probeer
pas op, ik heb heel veel tegen die coronamaatregelen waar dat niet mogelijk was. Voor mij, in de woonzorgcentrum waar ik zelf verantwoordelijk voor was, heeft men de familie uitgenodigd en er wel bij laten zijn, hè, in de laatste momenten.
Mm-hmm. Ja, omdat u weet als geen ander hoe belangrijk dat is.
Ja.
En, maar mocht dat niet kunnen, op de een of andere manier, eer dan het leven wat die persoon wel heeft gehad.
Ja,
mooi. Dan nog een vraag. Staat er een tijd voor een rouwproces en duurt het langer als de persoon dichterbij staat?
Er staat geen tijd op.
Geen 12 maanden zoals de...
Nee. En het komt terug op cruciale momenten in het leven.
Hmm.
Op de verjaardag bijvoorbeeld. Je bent 50 jaar getrouwd. Je hebt een kind verloren en niet mee is op die viering voor die 50 jaar. Dat komt terug. Dat komt op kruispunten in het leven. Komt dat terug. Dan beleef je dit ook niet.
Zoals u zei, de mevrouw die hier uw gordijnen op kwam hangen en uw boek zag liggen.
Ja.
En dat is heel normaal.
Dat is normaal.
Ja. En verschilt het dan als de persoon dichterbij staat of verder weg? Het lijkt me dat hoe dichterbij...
Hoe intenser een relatie is, en wil niet altijd zeggen een goede relatie, maar hoe intenser een relatie is, hoe moeilijker dat vaak ook is.
Ja.
Hoe meer ruimte die relatie vulde in je leven, hoe groter de leegte is die je ervaart.
Ja. Mijn laatste vraag is of er nog iets is wat u mee wil geven aan mensen die luisteren.
Mensen, lees en herlees daarover. Want de meeste mensen durven daar niet aan beginnen, omdat ze bang zijn van het onderwerp. En ze kunnen hun angst wegnemen door kennis. En kennis is eigenlijk heel erg belangrijk om wegwijs te kunnen zijn in je eigen emoties, maar ook in de emoties van anderen.
Dus maak het een onderdeel van je leven.
Ja.
Ik wilde nog afsluiten met een quote van jou die ik prachtig vind. En dat is volgens mij... Wat is rouw meer dan het verhuizen van de buitenwereld naar een plek in het hart van de mensen die van je houden?
Ja. Dat is ook iets wat ik heel vaak naar kinderen toe gebruik. Vroeger men zei vaak, uw opa is nu een sterretje aan de hemel. Ik vertel niet zo'n nonsens aan kinderen. Want opa zit daar aan de hemel en kan dus alles zien als iets verkeerd doet.
Dat is niet zo prettig.
Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je heeft gehouden. En als je intens aan die persoon denkt, dan is die heel dicht bij jou.
Prachtig. Daarmee sluiten we af. Hartstikke bedankt, Manu.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Heb je vragen na het luisteren van deze aflevering? Stuur me dan een berichtje via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je naar Psychologisch Podcast en als je me dan volgt, word je meteen op de hoogte gehouden van alles wat met psychologie te maken heeft. Wil je mijn missie om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken steunen? Dan kan je doneren via www.petje.af/psychologisch. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!